Goedemorgen, broeders en zusters. Dank u wel voor de uitnodiging om hier te mogen zijn in uw midden. Ik ben er dankbaar voor en ben ook graag in uw midden. En we willen vanmorgen ons echt verootmoedigen voor de grootheid van de Heere God. Wie Hij is. En het thema van vanmorgen, dat luidt Jeruzalem en ik. Maar het is wel de bedoeling dat u dat thema zelf ook uitspreekt, want het gaat niet over mij, maar als we het over Jeruzalem hebben en over ik, dan gaat het over u en mij. Dan gaat het ook over Jeruzalem. Nou klinkt dat voor u misschien wat aards. Dat zou ik me ook voor kunnen stellen als u zo in eerste instantie naar dat thema kijkt, Jeruzalem en ik. Maar het is slechts een thema. En de bedoeling van de prediking van morgen is toch wel heel sterk dat we weer opnieuw bemoedigd worden en gesterkt en vertroost ook om juist in dit alles, als het gaat over Jeruzalem en als het gaat over onszelf, te zien de grootheid van God en zijn trouw. Zijn geweldige trouw, hoe hij uiteindelijk tot zijn doel komt. Dat is echt de bedoeling van vanmorgen. En we gaan eerst met elkaar het woord van God openen. En we gaan lezen uit de profeet Ezechiël. Ezechiël hoofdstuk 16. Ezechiël hoofdstuk 16. Eigenlijk zouden we het hele hoofdstuk moeten lezen. Dat ga ik niet doen, maar ik raad u wel heel erg aan om vandaag dat hoofdstuk toch eens helemaal door te lezen. We gaan lezen vers 1 tot en met 14 en vers 60 tot en met 63. Maar dat tussenstuk hoort er echt wel bij. Leest u dat alstublieft vandaag ook eens door. Ezechiël hoofdstuk 16. Het woord des Heren kwam tot mij, Ezechiël. Mensenkind, doe Jeruzalem haar gruwelen kennen. En zeg, zo spreekt de Heere, Heere tot Jeruzalem. Gij zijt naar afkomst en geboorte uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet. En uw moeder een Hethitische. Wat uw geboorte aangaat, toen gij geboren waart, werd uw navelstreng niet afgesneden. En gij werd niet tot uw reiniging met water gewassen. Ook werd gij niet met zout ingewreven, noch in windsels gewikkeld. Geen oog zag met ontferming op u neer, om uit mededogen een dezer dingen aan u te doen, maar gij werd weggeworpen op het veld, omdat men geen waarde hechtte aan uw leven toen gij geboren waart. Nog even voor alle duidelijkheid, het gaat hier over Jeruzalem. Toen kwam ik voorbij u en ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte en ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tot u in uw bloed, leef. Ik deed u opgroeien als het veldgewas. Gij groeide op en werd groot en kwam tot volle schoonheid. Uw borsten werden vast en uw haar groeide maar gij waart naakt en bloot. Toen kwam ik opnieuw voorbij u en zag u en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen. Ik spreide de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid. Ik ging onder ede een verbond met u aan. Luidt het woord van de Heere, Heere. Zo werd gij de mijne. Toen wies ik u met water, spoelde het bloed van u af, zalfde u met olie. Ik bekleedde u met een kleurig geborduurd gewaad, schoeide u met kostbaar leder, wond u een fijn linnen hoofddoek om en hulde u in zijde. Ik tooide u met sieraden, deed armbanden aan uw armen en een keten om uw hals, gaf u een ring voor uw neus, oorringen voor uw oren en een sierlijke kroon op het hoofd. Gij tooide u met goud en zilver, uw kleding was fijn linnen en zijde, een kleurig geborduurd gewaad. Gij at fijn meel, honig en olie. Gij werd uitermate schoon, ja, het koningschap waardig. Zo ging er een roep van u uit onder de volken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt. Dankzij de sieraden waarmee ik u getooid had. Luidt het woord van de Heere, Heere. Vers 60. Maar ik zal mijn verbond met u uit de dagen van uw jeugd gedenken en een eeuwig verbond met u oprichten. Dan zult gij terugdenken aan uw gedrag en uw schamen wanneer gij zowel uw grote als uw kleine zusters zult ontvangen en ik u die tot dochters geven zal, hoewel niet op grond van het met u gesloten verbond. Ik zal mijn verbond met u oprichten en gij zult weten dat ik de Heere ben, opdat gij de herinnering bewaart en u schaamt en gij wegens uw schande uw mond niet meer open doet, wanneer ik voor u verzoening doe voor alles wat gij gedaan hebt. Luidt het woord van de Heere, Heere. Tot zover de profeet Ezechiël. En nogmaals, leest u ook het tussenstuk vandaag nog eens aandachtig door Jeruzalem. En ik de grootheid, de geweldige trouw, de liefde van onze God. Als wij vandaag hierover willen nadenken, dan wil ik een aantal aspecten noemen die dan zullen passeren. Dat is in de eerste plaats, dat is letten op de oorsprong van Jeruzalem, op de verandering van Jeruzalem. Daarbij heel goed letten op wie is nou de veroorzaker van die verandering. En natuurlijk wat er dan volgt op die verandering. Het is ook heel goed om te weten wat het doel is van Jeruzalem. En als u het nou toch echt wil weten, vanmorgen komt u het echt te weten wie er nou echt recht heeft op Jeruzalem. Laten we maar heel actueel zijn vandaag. En we willen ook zien naar Jeruzalem. En ik, broeders en zusters, gemeente van de levende en de opgestane Heer Jezus Christus, Als u Ezechiël 16 doorleest, dan komt u al heel snel tot de ontdekking, en misschien hebt u het ook al wel gemerkt aan de stukjes die we uit Ezechiël 16 gelezen hebben, dat Jeruzalem wordt vergeleken met een vrouw. Dat Jeruzalem wordt vergeleken ook met een huwelijksrelatie. In dat verband wordt ons in Ezechiël Jeruzalem voorgesteld. Dat is niet vreemd. Dat is een aspect wat u bij de Heere God in uw Bijbel op meer plaatsen tegenkomt. De relatie man-vrouw, de relatie huwelijk. Denkt u maar aan het feit dat Israël de bruid van Yahweh is. Denkt u maar aan het feit dat de gemeente de bruid van de Heer Jezus Christus is, als u de Bijbel doorleest. Trouwens, het heeft blijkbaar op de tegenstander zoveel indruk gemaakt dat hij het ook nog eens moest naapen. Dat komt u dan ook wel tegen als u gaat lezen in het boek Openbaringen, het over de valse profeet gaat en over de grote hoer. Dan ziet u eigenlijk een precies dezelfde relatie, maar dan in tegengestelde zin. Daar ga ik verder ook absoluut vanmorgen geen aandacht aan besteden. Dat is het me niet waard. De oorsprong van Jeruzalem, die vindt u in Ezechiël 16, vers 3. Daar wordt heel nadrukkelijk weergegeven waar het nou met Jeruzalem uiteindelijk begonnen is. En ik geloof dat u dat moet weten. Want het geeft u heel veel rijkdom, wederom als u ziet naar de grootheid van de Heere God. Maar het helpt u ook om vandaag de dag, in alles wat u juist over die stad vandaag te binnenkomt, wat er allemaal over u uitgestort en uitgestrooid en uitgeschreeuwd wordt, is het heel goed om te weten hoe nou die oorsprong van Jeruzalem werkelijk heeft plaatsgevonden. En van Jeruzalem wordt gezegd dat het afkomstig was. De vader en de moeder worden genoemd. De vader was een Amoriet, wordt er gezegd. En de moeder was een Hethitische. En ik wil dat gewoon heel simpel en kort samenvatten. Dat waren heidense volken. Zij waren afkomstig uit heidenvolken. En vanuit de grootheid en de almacht en de heiligheid van de Heere God stelde dat gewoon helemaal niks voor. Dus als het gaat om de afkomst, om de roots van Jeruzalem, heeft de Bijbel weinig verheffends te zeggen. Het stelt gewoon helemaal niks voor. Helemaal niets. Kom daar zo nog op terug, want Ezechiël komt daar heel nadrukkelijk en heel gedetailleerd op terug. We komen Jeruzalem al tegen in het boek Genesis. Daar lezen we heel even over Salem, Jeruzalem, als het gaat over de ontmoeting die Abraham met Melchizedek heeft. Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. En geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En Abraham gaf hem van alles de tiende. Daar komt u, als het ook gaat over waar zoek ik nou voor het eerst iets over Jeruzalem. Nou, dat moet u in het boek Genesis zijn. Maar laten we voor alle duidelijkheid eens even teruggaan naar het begin van de status van Jeruzalem. Maar dat is toch wel heel bijzonder. Ik heb u net gezegd, die afkomst, die vader en die moeder, nou ja, dat stelde niet veel voor. vanuit het oogpunt van de Almachtige, de Heilige. Dus daar zou Jeruzalem zich niet op kunnen beroemen. Zou van, ja, maar wij zijn toch wel afkomstig van. Want soms lijkt dat ook voor mensen wel belangrijk, wat je afkomst is. De vraag is of de Heere God daar bij jou en bij mij ook zo over denkt. Daar kom ik ook nog wel op terug. De beginstatus van Jeruzalem wordt heel gedetailleerd beschreven in Ezechiël 16 in de versen 4, 5 en 6. Ik zal ze u noemen. Daar wordt beschreven een geboorte. En bij die geboorte gaat alles zoals het niet zou moeten gaan. Daar zien we dat er wordt een kind geboren en de navelstreng wordt niet afgesneden. Dat kind wordt niet gereinigd, wordt niet met water gewassen. Dat kind wordt ook, wat toen gebruik was, ook niet met zout ingewreven. Dat betekent zout reinigt. Het was zeker in die tijd gebruikt. Een klein kind met zout werd ingewreven. Ik weet niet hoe het nu allemaal gaat. Die tijd heb ik al een poosje achter me. Ik weet er niet zoveel meer van. Bovendien kan ik er slecht tegen om dat allemaal te zien. Maar in ieder geval geloof ik niet meer dat momenteel nog bij de verloskundige de zoutpot in de tas zit. Maar toen wel. Het gebeurde niet. Dat is belangrijk. De jonge boorling werd niet in windsels gelegd. En in die toestand wordt er bovendien nog gezegd dat er geen enkel oog was wat met ontferming naar die verschrikkelijke toestand omzag. Er was geen enkel mededogen. Die kleine geboorte, dat kleine kindje, stelt u zich dat maar letterlijk voor, in die toestand, daar wordt van gezegd, het werd weggeworpen op het veld. Er werd, dat zegt Ezechiël, er werd geen waarde aan dat leven gehecht. Geen enkele waarde. Het was gedoemd om in het veld te sterven zonder dat iemand daar één traantje om zou laten. Kunt u zich dat voorstellen? Het is toch goed om daar eens diep over na te denken. Dat dat gebeurt met zo'n klein schepsel. Zo wordt Jeruzalem voorgesteld. De afkomst, een vader en een moeder die niks voorstellen. En dan wordt dat kind geboren en alles wat zou moeten gebeuren, gebeurt niet, want dat kind is niets, niets waard. Dat is het begin. Dat is de oorsprong. Maar daar komt een verandering in. En wie is de oorzaak van die verandering? De oorzaak van die verandering, die leest u in de versen 6 en 8. Die simpele woordjes waar alleen maar staat: en toen kwam ik voorbij. En wie is die ik? Die ik is niemand anders dan de Almachtige. Jaweh. De Heere God komt voorbij. En wat gebeurt er dan? Iets geweldigs. Iets wat helemaal bij hem past. Iets waarvan wij vandaag de dag heel ver weg staan. Want ach, wat stelt zo'n vruchtje nou nog voor? Moet ik u daar verder nog iets over uitleggen? Hoe we daar vandaag de dag over denken, hoe de wereld daar vandaag over denkt. Een vrucht die het mededogen niet waard is, die waarvan alles er nog wat aan mankeert. Ach, toen kwam ik voorbij. De Heere God kijkt daar vanuit een totaal andere visie tegenaan. Toen kwam ik voorbij. En in vers 6 zien we dan wat hij gaat doen. Hij schenkt leven. Jahweh komt voorbij. Ziet dat kind daar trappelen in het bloed. Vechten voor het leven wat ieder ogenblik weg kan vloeien. En dan komt de Heere God voorbij en hij schenkt leven. Hij schenkt groei. Hij brengt dat kind tot volle schoonheid. Stelt u zich nog steeds voor, hè? Dat was dat kind dat weggeworpen was in het veld waar niemand mededogen mee had. Niemand. Hij schenkt leven, hij schenkt groei, hij brengt tot volle schoonheid, hij bekleedt het en hij gaat een verbond aan. En een verbond is dat als op zijn minst twee partijen samen een afspraak maken en die bevestigen. Dat is een verbond, een afspraak. En het initiatief van dit verbond ligt bij hem, bij de Almachtige, de Getrouwe, die niet omziet naar, ja, maar het stelde toch eigenlijk helemaal niks voor. Nee, hij heeft mededogen, hij heeft een plan. En hij gaat een verbond aan en de inhoud van het verbond is die geboorte. Wat daaruit voortkomt, toen, nu, straks, het is van mij. Dat zegt de Heere God. Je bent de mijne. En alsof het nog niet genoeg is, hij maakte Jeruzalem tot een sieraad, tot een schoonheid. Dat doet de Almachtige, dat doet Jahweh. Daar moet hij dan, als u zo die afkomst ziet, en als u ziet hoe bijzonder hij in zijn grootheid, in zijn trouw, in zijn liefde, omziet naar iets waar de wereld geen mededogen mee had. Dat de Heere God zich zo ver uitstrekt om dat te brengen tot zijn doel. Daar moet toch wel een hele bijzondere bedoeling bij zijn. Nou, die is er ook. Die is er ook echt. Er is echt een geweldige bedoeling die Jahweh had, heeft met Jeruzalem. En er zijn drie Bijbelplaatsen waarin dat alle drie gezegd wordt. Ik ga ze niet alle drie met u lezen, maar u vindt ze in 1 Koningen 11, u vindt ze in 1 Koningen 14 en u vindt ze in 2 Kronieken 12 vers 13. Het doel wat de Heere God met Jeruzalem had en heeft, dat is om daar zijn naam te vestigen. Nou kan ik me voorstellen dat u zegt van ja, wat moet ik daar nou mee? Misschien mag ik proberen, het is altijd lastig met een voorbeeldje, maar proberen om dat aan de hand van een voorbeeld duidelijk te maken. Iets wat vandaag de dag gewoon heel belangrijk is. Wij hebben in de wereld, zeker in het rijke Westen waarin wij wonen, hebben wij, en trouwens daar hebben we veel van die rijkdom, vloeit daaruit voort. Het is overigens allemaal wereldse rijkdom hoor, waar ik het nu over heb. Dus vergaap je er alsjeblieft niet aan. Maar het is wel een feit dat wij rondom ons heen nogal wat van die grote multinationals zien. Van die joekels van bedrijven, laat ik het zo maar even noemen. En die brengen veel geld in het laadje. Allemaal aards hoor. Allemaal aardse rijkdom. Ik haast me om het opnieuw te zeggen. Vergaap je er niet aan, want het stelt uiteindelijk ook helemaal niks voor. Maar goed, de wereld kijkt ernaar. Op het moment dat zo'n groot bedrijf, laten we nou maar zeggen dat ze in Azië gevestigd zijn. En ze hebben dan het idee om hun vleugels verder uit te slaan. En ze hebben het oog gevestigd op Europa. Dan moest u eens weten, ja misschien weet u het wel, hoe allerlei partijen zich haasten om naar Azië te gaan en te zeggen, wij weten een hoofdstad waar jullie je hoofdkantoor moeten vestigen. Amsterdam, Den Haag, Parijs, nou, Londen. Men vliegt erop uit om de naam van die multinational in haar stad te hebben. Dat herkent u waarschijnlijk wel. Misschien weet u dat wel, dat dat echt zo gaat. Want daar zitten hele grote belangen aan vast. En ook wel eer. Ik laat het nu verder weer los. Maar ik hoop dat het nu een beetje duidelijk wordt dat als het gaat om het vestigen van een naam in een stad, dat dat zelfs in de wereld al ontzettend belangrijk is. Ik denk dat we nu een klein beetje begrip kunnen gaan krijgen dat daar blijkbaar in het perspectief van de eeuwige, de almachtige, van de vader van de Heer Jezus ook een geweldig perspectief in moet liggen om in Jeruzalem zijn naam te vestigen. Dat is het ook. En dat zegt u en mij misschien vandaag nog heel weinig. Maar we gaan wel toe naar een moment, naar een dag, naar een periode waarin dat heel actueel zal worden. Dat de naam van de Heere God daar gevestigd is. In Ezechiël 48 leest u ook over de toekomst, over de periode die wij kennen als, ik hoop dat u die periode kent, en anders moet u zorgen dat u daarover gaat leren, over de periode van een 1000-jarig vrederijk, want dat komt nog. Dat komt nog hoor, dat is er nu niet, is er nog niet geweest. Dat komt nog. Als u het niet weet, haast u om dat soort Bijbelkennis in te gaan drinken, is heel belangrijk hoor. Maar goed, die periode komt in de periode van het 1000-jarig vrederijk. Daar spreekt dan Ezechiël ook over. En dan zal het zo zijn dat de Heere is al daar, wordt daarover gezegd. De Heere is al daar. Want Jeruzalem is de stad van de grote koning, onze Heer Jezus. Dat is de plaats waar hij straks zijn koningschap zal uitoefenen. En de hele wereld komt erop af. Je kunt het je niet voorstellen dat regeringen en hoogwaardigheidsbekleders zeggen, daar moeten we naartoe. Dat is zo bijzonder. Die wijsheid, wat daar gebeurt, die vrede die daar verkondigd wordt, die willen we indrinken. De stad van de grote koning. Ook in Matthäus 5 komt u tegen dat Jeruzalem de stad van de grote koning is. Kunt u het zich voorstellen, nu weer terug naar die geboorte, dat de Almachtige, de Heere God, dat perspectief al in het oog heeft op het moment dat daar die stad geboren wordt, niks voorstelt, aan zichzelf geen enkel recht kan ontlenen, aan zijn afkomst niet. En die geboorte was ook één grote mislukking. Het ging allemaal fout. Als er niet ingegrepen was door hemzelf, zou er niets van terechtgekomen zijn. Jeruzalem. Goed om daaraan te denken. Misschien heeft u nog niet zo lang geleden in de tijd, in de lijdenstijd, ook dat gedeelte gelezen dat de Heer Jezus naar Jeruzalem gaat om daar te lijden, om daar te volbrengen wat volbracht moet worden. En dan kijkt hij uit over de stad Jeruzalem en hij barst in huilen uit. Hij huilt. Maar waarom huilde de Heer Jezus? En misschien heeft u daar een bepaald beeld van. Het is toch goed dat ik u dat nog eens voorlees. Waarom huilt de Heer Jezus? Toen hij nog dichterbij gekomen was, lees ik dan, en de stad zag, Jeruzalem, weende de Heer Jezus over haar. En hij zei, och, och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans is het nog verborgen in uw ogen. En dan lees ik in het slot van vers 44 deze woorden. Dan huilt de Heer Jezus. Omdat, zo zegt hij, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Wanneer was dat? In dat veld. Zag God om naar dat trappelende kind in zijn bloed. En God zei, leef! En dan gaat er zoveel gebeuren in dat leven van Jeruzalem. En dan komt daar de Heer Jezus. En hij ziet die stad, de Heer Jezus denkt terug ook aan dat moment waarop zijn vader ingreep. En hij huilt, omdat men niet meer opmerkt dat moment dat de Heere God naar dat ontstaan van Jeruzalem omzag. Waarom is het belangrijk dat u deze dingen weer opnieuw indringt? Omdat er vandaag de dag zo ontzettend veel over u heen komt over Jeruzalem. Want de grootste aandachtstrekker heden ten dagen in het nieuws is Jeruzalem. Het kan nou even Libië zijn of Syrië of uiteindelijk. Indirect heeft het er allemaal mee te maken. Jeruzalem. We komen er dus ook niet omheen om toch eens even goed na te denken, misschien op dit moment, om jezelf de vraag te stellen. Ja, maar hoe zit het nou met die rechten? Heel kort. Maar u moet het weten. Wie heeft de recht op Jeruzalem? Zullen we dan maar bij het Joodse volk beginnen? Hebben zij rechten vanuit hun positie, vanuit hun oorsprong? Nee. De Bijbel geeft geen enkele grond om te zeggen dat de Joden recht hebben op Jeruzalem. Nou, dan zijn wij het misschien wel, want ja, wij weten toch tenslotte wel wat meer. Hebben wij dan recht? Want ja, wij geloven dat we straks met de heiland op de Olijfberg zullen zijn, alle heiligen met hem. Ja, dan kunnen we misschien toch ook wel bepaalde rechten ontlenen. Ik moet u teleurstellen. De Bijbel geeft ons geen enkele grond om recht te hebben op Jeruzalem. Nou, ik wil ook best heel actueel blijven. Ik wil er ook niet omheen. Zijn het dan wat zich de Palestijnen noemen? Dat zijn helemaal de Palestijnen niet, maar goed, zo kennen we ze in deze wereld. Hebben die dan recht? Nog niet zo lang geleden lazen wij aan tafel uit het boek Nehemia en werden wij heel erg getroffen door een tekst die daar ook over ging. In het begin van het boek Nehemia wordt verslag gedaan van de wederopbouw van Jeruzalem. En dan lees ik in Nehemia 2 over die tegenstand die er dan komt. Toen de Goroniet Sanballat en de Ammonitische slaaf Tobia en de Arabier Gesem het hoorden, bespotten en verachten zij ons. Dat is Nehemia en alle die bij hem zijn, die bezig zijn om de stad weer op te bouwen. En dan komen deze volken, en let ook een beetje, of anders onderzoek dat maar, wat hun achtergrond is. En ze komen dan bij Nehemia en ze bespotten hem. Komt gij tegen de koning in opstand? Maar ik, Nehemia, diende hen van antwoord en zei tot hen, de God des hemels, hij zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten, zullen ons gereed maken en bouwen. En dan stoppen we met die tekst. Maar het meest duidelijke staat wel daarna. Gij echter, zegt Nehemia, hebt deel, nog recht, nog gedachtenis in Jeruzalem. Ik wou dat toch even kwijt. Hebben de Palestijnen recht? Nee, ook niet. De enige rechthebbende op Jeruzalem is Yahweh. Hij heeft die stad tot leven gebracht. Hij was het die sprak leef. Hij was het die die stad tot een schoonheid heeft gebracht en weer opnieuw zal brengen. Hij is het die een verbond aanging als zijnde een huwelijksverbond en zei, Jeruzalem, je bent van mij. Ik zei u al, het thema is Jeruzalem en ik. Ik hoop dat u bij het lezen van de schriftlezing al een blik van herkenning hebt gehad. Want het is altijd goed om, als we profetie lezen, en Ezechiël is profetie, om ook te kijken naar, ligt daar ook een les in voor mij vandaag? En ik geloof zeker dat die les daarin ligt. Want de vraag is, hoe zag God mij? Ik, jou, mij. Hoe zag God mij in het begin? Wat was nou mijn geboortestatus? Nou, die is bij ons allemaal verschillend. We hebben allemaal in een verschillend wiegje gelegen. En ik denk dat vrijwel boven elk wiegje heeft wel een gezicht gehangen dat gezegd heeft, oh, wat een schatje. Nou, als je daar je geboortestatus aan afleidt, dat mag best. Maar als je dat plaatst in het perspectief van de Heere God, dan kom je er niet. Want dan is die geboortestatus van jou en van mij echt vergelijkbaar met de geboortestatus van Jeruzalem. Het stelde helemaal niets voor. Mijn afkomst kan ik me niet op beroemen. Mijn kwaliteit, hoe mooi en hoe schoon en in wat voor een warm nestje ik wel geboren werd, het stelt in Gods oog allemaal niks voor. Mijn geboortestatus was in zonde ontvangen, geboren. Dat is en was mijn status. Ik hoop, ik bid echt dat u allemaal zoals u hier bent, kunt zeggen dat was mijn status. Als dat niet zo is, als u nog steeds in die status bent, nog trappelt in uw bloed, in uw status van zonde, dan ben ik zo blij dat u er bent. En misschien zegt u wel, ja, maar dat moet me toch gegeven worden. En ik geef het u vandaag. Door het woord van God mag ik het u geven. Het is geweldig. Wat deed de Heere God? De Heere God die kwam voorbij in de Heer Jezus. Hij kwam voorbij. Hij zag jou en mij. En hij ging naar het kruis. En toen daar die woorden klonken, het is volbracht, was er een echo die zei, leef! Heb je die stem gehoord? Heb je dat al eens gelezen? En heb je ook, wil je ook geloven dat dat, het is volbracht, leef! Voor jou bestemd is. Omdat die status, die geboortestatus, daar kom je niet mee verder. Dan kom je in de problemen als daar het moment komt dat je dit leven gaat verlaten. En dat kan heel snel gebeuren, dat weten we. Wat een troost om te weten dat als iemand, of het nou langzaam of snel gaat, het leven verlaat, dat je weet, hij of zij heeft die stem gehoord en geloofd, leef! Want dan is hier het afscheid, is hier de pijn en het verdriet en de moeite, maar zijn of haar leven gaat verder. Hoe? Verlost! Verlost van alles wat ons hier nog voor de voeten komt. Dat is wat de Heere God deed. Leef! En we hebben een geweldige God, is zo groot en trouw, die niet alleen zegt, leef, maar die je bij de hand neemt. En zegt, ik ga je lekker wassen. Ik ga je wassen. Dat doe ik ook vandaag, nu, op dit moment. Ik ga je wassen met het waterbad van het woord. Het is het woord van God dat je helpt om schoon te blijven. Als je vuil geworden bent. Hij gaat je kleden. Hij gaat je kleden met de klederen van het heil. En met de mantel der gerechtigheid. Dat is je enige houvast. Beiden in leven en in sterven. Hij gaat je versieren. Dat is wat het woord van God ons leert. Hij gaat je zegenen met alle geestelijke zegen in de geliefde, in de Heer Jezus. Leest u het maar na in Efeze 1. Ik hoop dat u een beetje warm wordt. Maar ik kan me ook voorstellen dat u zegt, ja, maar wat zien we nou vandaag de dag van die volmaakte status van Jeruzalem? Zal ik u helpen? Erg weinig. Daar zien we nu heel erg weinig van. Maar het gaat er ook vandaag niet om wat u ziet. Maar ik wil vandaag aan jong en oud vragen om te zeggen, het gaat erom wat je gelooft. Nog een stapje verder. Wat zie ik nou vandaag van mijn volmaakte status? Als je tenminste een kind van God geworden bent. Als je gelooft in de Heer Jezus, als jouw redder, jouw zaligmaker, als je gelooft dat Hij je Heer is, de Heer van je leven. Als je dan de vraag krijgt, wat zie ik dan van die volmaakte status? Zullen we ook maar heel eerlijk zijn? Erg weinig. Laten we maar gewoon eerlijk zijn. Ik heb het nu over mezelf. Ik kan me voorstellen dat het bij u een graadje hoger ligt. Hè? Toch? Weet u, ik ben zo enorm vertroost door wat Ezechiël 16 vers 14 leert over mijn volmaakte status. Daar ben ik zo blij mee. En dat wil ik graag met u delen. Want wat leert Ezechiël 16 vers 14 over die volmaakte status? Daar staat: volmaakt dankzij de sieraden waarmee ik u getooid heb. Als het nou gaat over jou en mijn volmaakte status. Nee, niks van mezelf. Alles enkel en alleen door de Heer Jezus. Hij heeft mij. Ik ben in hem gezegend met alle geestelijke zegen in de hemel. Alles wat van hem is, deelt hij met mij. Daarin ligt de volmaaktheid. Nergens anders. Jeruzalem en ik. Ik heb u aan het begin gezegd, het gaat niet echt om die stad. En het is best wel goed dat u eens weet waar nou echt de oorsprong ligt. Die moet u zoeken in Ezechiël. Zou u hem willen zoeken in de Koran of in andere geschriften waar men vandaag op claimt? Ik zou zeggen, doe het, doe je best. Ik kan u voorspellen, met echte hand op mijn hart, u vindt het niet. U vindt het in Ezechiël, waar de oorsprong van Jeruzalem ligt. U vindt het waar het naartoe gaat. Laten we ons daar maar over verblijden. De stad van de grote koning, waar we samen met hem zullen zijn en met alle die ons voorgingen. Ja, ja. Met alle die ons voorgingen zullen we daar zijn, samen met hem. En regeren die 1000 jaar. Oh, wat een dag. Wat een dag zal dat zijn. Geweldig. Als we daar naartoe kijken. Als we kijken naar Jeruzalem. En in de spiegel kijken naar onszelf en zeggen van, wie was ik nou? En wie mag ik zijn? Dan komt er bij mij alleen maar een lied. Een oude psalm. En ik wil hem heel graag met jullie samen gaan zingen. Wij gaan zingen. En daarmee letten op de grootheid van hem. En door dit lied over Jeruzalem samen met mij te zingen, hoop ik en bid ik echt dat u de grootheid en de liefde en de trouw van de Heere God bezingt. MUZIEK.